Wij waren in de laatste versen van Marcus hoofdstuk 16. Vervolgens komen wij bij vers 16 dan aan. Per slot moeten we er nu wel doorheen vanavond. Daar staat, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is ook een bekende tekst geworden. Juist in dit gedeelte waarvan sommigen beweren dat het er helemaal niet hoort te staan. Staan uitspraken die dan toch redelijk van pas komen hier en daar. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, is populair bij de baptisten. Goed, vele baptisten voelen zich daar niet bij aangesproken, dat weet ik wel. Maar dat komt omdat ze zo baptistisch ook niet meer zijn en niet meer weten hoe dat dan voorheen altijd was bij de baptisten. Want daar gold dat je moest inderdaad gedoopt worden, anders word je niet zalig. En dat deden zij dan dus. Je kon je bij hem laten dopen. En logischerwijze, dan was je zalig geworden als je gedoopt was. En dan hoorde je dus bij de kerk. En u begrijpt bij welke. Dat is wat overal gebeurt feitelijk. Men maakt het eigen kerkgenootschap tot de ene algemene christelijke kerk. En dat berust uiteraard op, laten we het netjes zeggen, berust op een misverstand. Het is ook tamelijk noodlottig, omdat men daardoor de ene algemene christelijke kerk sowieso niet meer kent. Men heeft er iets anders voor in de plaats gesteld. Zo gebeuren die dingen nou eenmaal. Maar het is niet zo dat men door gedoopt te worden toegevoegd wordt aan de gemeente. Men wordt door dopen niet zalig en dopen is ook niet nodig om zalig te worden. Waarna wij ze dan weer vragen, maar dat staat hier toch? Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En daarna is mijn laconieke reactie, ja, maar we hebben nog 1199 bladzijden. Of hoeveel het dan maar waren. Nou, 1196 dan. We hebben nogal wat uitspraken in de Bijbel, waarin dan weliswaar staat, wie geloofd zal hebben, zal zalig worden, of woorden van die strekking. Maar waarbij dan toch niet vermeld wordt dat men bovendien ook nog gedoopt zou moeten zijn geworden. Staat er niet bij. Zodat dan de Bijbel wel erg in gebreken blijft als dit de norm zou zijn. Het is namelijk niet zo. De doop voegt niks toe en doet er ook niks aan af aan onze zaligheid. De doop heeft een andere functie. Een rituele functie die je sommigen moet uitleggen en sommigen begrijpen dat vanzelf. Dat blijft altijd enigszins lastig. Maar het is natuurlijk wel zo, laat ik dat op voorhand zeggen, dat het heel normaal is, dat het ook volstrekt bijbels is, dat als men tot geloof gekomen is, dan laat men zich daarna dopen. Maar als men tot geloof gekomen is, is men van Gods wegen wedergeboren en toegevoegd aan de ene algemene christelijke kerk. En daar verandert niks mee wanneer men zich laat dopen, uiteraard. Zoveel teksten zijn er trouwens ook niet die over die doop spreken. En bovendien, dan zou ik eigenlijk nog een draad op moeten nemen. Nou, laat ik het even helemaal goed doen. In het Oude Testament, want in het Oude Testament onder de Mosaïsche inzettingen kent men ook de doop. Vandaar dat het Hebreeën 6 spreekt over de leer der dopen, meervoud. Terwijl in Efeze 4 staat, er is maar één doop, één geloof, één doop, weet u nog. Maar Paulus heeft het over de leer der dopen, maar hij verwijst kennelijk naar oud-testamentische inzettingen. En velen weten het niet, maar de Joodse traditie kent ook de doop. Als je Jood wil worden, moet je ook gedoopt worden. Hè? Ja, inderdaad. Dan laat men zich niet dopen, men doopt zich in het mikwe. Precies. Vandaar dat daarna komen we in de nieuwtestamentische boeken, nog niet in nieuwtestamentische tijd, maar wel in nieuwtestamentische boeken, namelijk bij de zogeheten doop van Johannes. Die wordt in de Bijbel zo genoemd, de doop van Johannes. En die heet dan weer zo, omdat het een doop is die men zou laten uitvoeren. En dat is ook het bijzonder van de prediking van Johannes de Doper. Die zegt, bekeert u en laat u dopen. Sommigen lezen erin, lezen in de geschiedenis van Johannes de Doper en van de Heer Jezus trouwens ook, dat zij niet anders doen dan prediken om proselieten te werven. Dat wil zeggen heidenen die dan komen tot de Joodse religie of zoiets, en dat hun prediking volstrekt Joods was. Dat is niet zo, want ze predikten zo zonder meer het nieuwe verbond en niet het oude. En de uitdrukking in het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen van Johannes de Doper is inhoudelijk identiek aan bekeert u, want het nieuwe verbond is nabij gekomen. Dat Koninkrijk berust op het nieuwe verbond, die twee hangen rechtstreeks met elkaar samen. Maar hij zei bekeert u en laat u dopen. En men liet zich dus dopen door Johannes. Dat is fundamenteel niet oud-testamentisch, maar nieuw-testamentisch. Niet dat het Nieuwe Testament al was aangebroken, maar het greep er gewoon op vooruit. Het is een illustratie van nieuw-testamentische waarheid, waarbij men zijn zonden laat afwassen, ook een uitdrukking van Johannes de Doper trouwens, waarbij men zijn zonden laat afwassen door iemand anders. En daarmee komt hij overeen met, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Men moet dat niet zelf doen, men moet het laten doen. In orthodox-calvinistische kring heeft men dat weer enigszins begrepen, maar die hebben het weer doorgeschopt naar de andere kant. Ja, ik zeg het ongelukkig, maar dat komt omdat ik meteen denk aan de duivel die daarvoor zorgt. Maar men heeft het doorgeschopt naar de andere kant. Als het dus staat, bekeert u, heeft men ervan gemaakt, laat u bekeren. Met andere woorden, dat moet iemand anders voor je doen. De Heer bijvoorbeeld. En dat is niet waar. Dat is ook niet een Bijbelse uitdrukking. Wij herkennen dat hopelijk ook niet als iets Bijbels. Laat u bekeren. Het is, bekeert u. En daarna, laat u met God verzoenen, laat u dopen, dat is waar, maar daarvoor moet je zelf je bekeren. Het is een oproep om dat zelf te doen. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus echt niet bij de Heer, maar ligt bij de mens. En als de verantwoordelijkheid daarvoor bij de Heer ligt, dan hou je meteen op met evangeliseren. En dat is ook wat de Calvinisten in het algemeen gedaan hebben. Ze zijn daarmee gestopt. De Heer moet het doen. Die kiest mensen uit, dat heet uitverkiezing, en hij bekeert ze, dus wat moeten wij eraan doen? En door die gedachtegang worden wij in evangelische kring de evendoor ook achtervolgd. Zo van de Heer moet het doen. Sommigen denken dat de Heer mensen moet bekeren, zelfs in een tentsamenkomst heb ik wel eens de indruk, als ik anderen zo hoor, dat de Heer iets gaat doen. En dat soort dingen, ik geloof daar niet in. De mens moet dat doen. De mens moet zelfs zijn knieën buigen en komen tot aanvaarding van de Heer. Dat moest u, dat moest ik. Dat deed de Heer niet voor je. Je moest zelf je keuze maken. En dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt Bijbels. En wij maken de keuze en al het andere doet inderdaad de Heer. Was de bedoeling, maar dan nog alleen voor zover wij ons daaraan overgeven. Maar de verantwoordelijkheid bij onze zaligheid ligt bij onszelf. Het hele idee dat God geloof geeft, is ook een misverstand. Er zijn maar twee schriftplaatsen die gebruikt worden om te zeggen dat God het geloof moet geven. De een is die van Efeze hoofdstuk 2. De woorden vanaf vers 8. Hoewel ze aansluiten op de voorgaande versen, maar toen maar weer. Daar gaat het over genade. Namelijk, wij zijn uit zijn barmhartigheid, vers 4, en uit zijn genade, maar dat is nog hoofdstuk 1 zelfs, en uit 2 vers 5, uit genade zijt gij zalig geworden. En dan vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade, door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. En dan komt de toelichting erop, want uit genade zijt gij zalig geworden. Daarom zijn wij bruikbaar als een betoning, een toonbeeld, een monument, een toonbeeld van Gods genade. Nu, en dat blijft altijd zo. Want er had ook kunnen staan, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. want en daarom zijn allebei redengevende voegwoorden. En welke je kiest, hangt er vanaf. Maakt niet zoveel uit. Want of daarom zijt ge uit genade zalig geworden. Door het geloof. En geloof, dat weet u, is het tegenovergestelde van werken. Maar het staat hierna ook. Maar het staat ook op andere plaatsen natuurlijk. Hè. Er staat: uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof. En ik maak de zin ook meteen af. Dat wordt hier niet gedaan. Dat hoeft namelijk niet. Dat is taalkundig niet nodig. Maar de volle zin zou moeten luiden: uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, enzovoort. Dat is het verhaal. En waar het dan om gaat, is dat de uitdrukking aan het eind van vers 8... het is Gods gave, niet slaat op geloof, maar op genade. Logischerwijze, dat is het toch? Genade is toch een gave? Per definitie bedoel ik. Ja, nou, dat is wat er staat. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dus niet uit uzelf. Maar dat slaat niet op geloof, uiteraard. Dat slaat op genade. In het Grieks trouwens kan het niet anders gelezen worden dan wat ik nu zeg. Dat heeft te maken met het ene woord is vrouwelijk en het andere is onzijdig. En dus kan dit niet op dat slaan, enzovoort. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Waarom zou ik ook? Ik denk dat de lui die dit dan zo opvatten, namelijk door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, alsof geloof Gods gave zou zijn, dat zijn gewoon de lui die Grieks lezen, dus dat kijken ze dan zelf maar na. Dat kan niet anders gelezen worden. Met andere woorden, hier staat niet dat het geloof Gods gave is. Hier staat dat men uit genade zalig wordt. En genade is niet, het is dus niet uit onszelf, maar uit God, want het is Gods genade. Terugverwijzend naar vers 4. Het is Gods gave, want dat is wat genade is. En door geloof in de prediking daarvan krijgen wij er deel aan. En voor wat betreft geloof krijgen we nog door het geloof en niet uit de werken, want werken is het tegenovergestelde van geloven. U weet wel, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, enzovoort. Hier geldt het dus niet, dus dit vers kun je niet gebruiken. De enige andere schriftplaats die daarna ook, dit is altijd die gebruikt wordt hoor, maar de enige alternatieve schriftplaats die men dan eventueel nog weet te vinden is uit 1 Korinthe 12, vers 8 en 9, waar het gaat over de verscheidenheid der gaven. God geeft verschillende gaven, namelijk vers 8, want deze, dat wil zeggen aan de een, deze wordt door de geest gegeven het woord der waarheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof. Nou, dat is hem dan. God geeft dus geloof. Maar dit verhaal klopt natuurlijk helemaal niet. Omdat hier gesproken wordt over gaven die gegeven worden aan gelovigen. Die zijn al gelovig. En anders moet je zeggen, nou ja, als God aan de een geeft woord der wijsheid en een ander woord der kennis en aan een ander geloof, dan zijn diegenen met hun wijsheid en kennis dus kennelijk geen gelovigen. Toch? Dus dat kan zo niet. Dus is nou de vraag, maar waar gaat het dan wel over? En het antwoord is, mijn vaste antwoord is, en ik hoop dat u het vaak van me gehoord hebt, want dan merkt u dat ik er nu niet een trucje bedenk. Ik zeg altijd, als je het woord geloof niet begrijpt in het verband van het schriftgedeelte, dan vervang je het door het woord trouw. Want dat is hetzelfde woord. In het Grieks en in het Hebreeuws, dat maakt geen verschil. En dat is dus waar het over gaat. God geeft dat iemand trouw is. U zult zeggen, maar dat is toch een gemoedsgesteldheid en dat heeft toch te maken met de oude mens en al dat soort dingen. Dan zeggen, ja, maar dan heb u het niet helemaal goed begrepen. Trouw, oké, als je trouw niet begrijpt, vervang je het door geloof. Als je geloof niet begrijpt, vervang je het door trouw. En dan weer, als je trouw niet begrijpt, dan vervang je het door betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. Sommigen kunnen niet trouw zijn, niet omdat ze dat niet willen, niet omdat het hen aan wilskracht dienaangaande ontbreekt, maar omdat ze daar, laten we dan maar gewoon zeggen, daar fysiek niet toe in staat zijn, of door omstandigheden niet. Ik bedoel, je kan weer moeten piano spelen, maar als je je pols breekt van tevoren, ja, dan gaat het dus niet. Je kan ook jicht krijgen, heb ik begrepen, maar dan kun je altijd nog piano spelen, denk ik, met jicht, maar althans is mijn ervaring. Orgel wordt iets moeilijker. Maar ik roep maar wat geks, hè. Er zijn omstandigheden, dan gaat dat gewoon niet, hè. Mijn moeder speelde Chopin, maar dat is dan wel erg lang geleden, echt in mijn kinderjaren, want daarna kreeg ze reuma en toen heeft ze nooit meer Chopin gespeeld. Met moeite nog, ja, Johannes de Heer, als er geen organist was. Maar tegen dat ze 50 jaar oud was, speelde ze überhaupt niet meer. Dat kon ze niet. Dan, dat is het dan. Andersom kan het, ja, dat is jammer, ja. Maar goed, en andersom kan het dus inderdaad zijn dat de Heer iemand de mogelijkheid geeft. De kracht, de potentie, verzin is een breed woord, geeft om inderdaad trouw te zijn. Andersom kan ik het ook uitleggen, want er staat bij gelegenheid, het geloof is niet aller. Gezegd over gelovigen. Wat moet je daar dan mee? En het antwoord is, nou ja, niet alle gelovigen zijn betrouwbaar. Je kunt niet van ze allemaal op aan. En niet dat het meteen verwijtbaar is, dikwijls wel, maar ook lang niet altijd. Maar God geeft zulke getrouwen in de gemeente. Die zijn ook nodig, feitelijk. Nou ja, dat is waar het over gaat. Maar het heeft niks te maken met geloof om behouden te worden of om wedergeboren te worden. En meer teksten in dat verband zijn er trouwens ook niet. Dus dan kunnen we weer snel over tot de orde van de dag. God geeft dat niet. Wat de Bijbel in het algemeen leert, en niet alleen de Bijbel, is dat geloof de natuurlijke reactie is op het woord. Iemand vertelt je wat en de natuurlijke reactie is men gelooft het. Dat vind je bij kinderen. Vooral daar waar de zonde nog niet actief is, zal ik maar zeggen, daar kun je kinderen alles wijs maken. Daar zijn ze ook op uit, dat is wat ze doen, dat is waar kinderen mee bezig zijn. Iemand zei, kinderen, de bezigheid van kinderen is leren. Dat is ook zo, maar dat is hetzelfde. Geloven namelijk. Je vertelt ze wat en dat geloven ze dan. Pas als de mens zichzelf bewust wordt, dan komt hij op de gedachte van, maar ik kan het ook verwerpen, ik kan me er ook niks van aantrekken van wat iemand zegt of van wat God zegt. En zo gebeurde het in de Hof van Eden, al wordt het ons dan vermeld in de andere volgorde. Dat wil zeggen, heeft God gesproken? Ja, dat wel, maar je zou dat ook anders kunnen uitleggen. Je zou het sowieso kunnen negeren. En het resultaat is, de mens is ineens zichzelf bewust. En die twee dingen hangen met elkaar samen. Zelfbewustzijn brengt meteen met zich mee opstand tegen God. Maar van nature, vanaf het begin, om zo te zeggen, in essentie, geloof is de normale reactie op het gehoorde, op het medegedeelde. En dat is niet wat God geeft. God geeft de mededeling. En als wij het niet geloven, komt dat omdat we ons er tegen verzetten. Omdat de normale reactie is geloof. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Integendeel, daarvoor moet je gewoon naïef en onschuldig zijn en geen bijgedachten hebben. Je stelt vertrouwen in wat je verteld wordt. Dat is het onschuldige kind, zeggen we dan. naïviteit. Maar zo werkt dat. Dat wil zeggen, wij zingen wel eens, ik weet niet hoe het geloof in mij wordt gewerkt. Nou ja, eigenlijk weten we dat wel, God spreekt. En dat is het normale resultaat. Wij verzetten ons niet. Kost meer moeite om het evangelie af te wijzen dan het aanvaarden, hoor. Behalve dan als je al een leven achter je rug hebt van afwijzing. Dan moet je jezelf overwinnen alsnog. En daarom is het zeer effectief om aan kinderen en jongelui het evangelie te brengen. Dat is het meest effectieve wat er is. Je hebt de meeste kans dat ze het daar nog accepteren. Die zijn nog aan het leren. Staan nog ergens open voor. Willen nog wel iets overwegen en onderzoeken. Oudere mensen hebben dat allemaal al lang gedaan. En als ze de goede keuze niet gemaakt hebben, dan wordt het heel moeilijk om ze daarna alsnog over die drempel te helpen, om zo te zeggen. Maar goed, dit was een uitweiding, die moet ik niet te vaak maken. Maar er staat dus, die geloofd zal hebben, zal zalig worden. Zalig worden in de eenvoudige betekenis, deel krijgen aan de zegeningen die God geeft. Dat vind ik de beste definitie. Dat kan van alles zijn, hè. En het is ook een heleboel. Het eeuwig leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar ik wil u toch enige schriftplaatsen laten zien. Kijk, hier heb je geloof en doop aan elkaar gekoppeld. Als je niks anders had, zou je denken, als je niks anders had, maar we hebben al 16 hoofdstukken gelezen. Als je niks anders had, zou je denken, men moet geloven en men moet zich laten dopen. Dat zou je wellicht ook denken bij het lezen van Handelingen 2... Aan het eind van de toespraak van Petrus. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Was de vraag. En het antwoord is in vers 38. Petrus zei tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Als u dat zo simpel leest, zou je kunnen denken dat er staat dat je gedoopt moet worden en dat daarmee je zonden vergeven worden. In elk geval, er staat in vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Zodat je minimaal moet concluderen dat het gebruikelijk is dat men, dat als men tot geloof komt, laat men zich dopen, hoewel ik eerder geneigd ben erop te wijzen dat het dus gebruikelijk is dat je gewoon tot geloof komt als je het evangelie hoort. Je moet die keuze maken, dat kan op het moment zelf, dat kan zo van het ene moment op het andere, dat gebeurde ook en hier waren het er 3000 in één keer. Ik bedoel, er worden verder geen voorwaarden aangesteld of wat dan ook. En bovendien, ze nemen eerst het woord aan en daarna werden ze gedoopt. Er staat overigens niet bij, hoewel dat dikwijls geïmpliceerd wordt, er staat niet bij dat het ook op dezelfde dag gebeurde. Dat is toch wel van belang voor het geval je op de gedachte zou komen dat het toch wel erg moeilijk is om op één dag 3000 mensen te dopen en dat in Jeruzalem. Want waar zou je naartoe moeten? Nou, dat is een eind lopen, dat haal je niet, denk ik, na de Jordaan. Nou ja, misschien wel, maar je komt niet meer terug diezelfde dag, dan, als je lopen moet, hè. Dus dat gaat niet. Dan hou je dus over, ja, het badwater Siloam, waar die ene man, die blinde, zich zou wassen, weet u wel. Zijn ogen zou wassen. Dat is mijn klein badwatertje, hoor. Toen maar weer, ligt ook niet zo voor de hand. Maar het hele punt is dat ook niet staat dat het op één dag gebeurde. Je hebt natuurlijk ook nog de variant die zeiden, ja, het gebeurde wel op één dag, maar het werd gewoon gedaan door besprenkeling. Dus die hebben gewoon de brandweer ingehuurd in de menigte. Nou ja. Toen maar. Maar of het moet, ja, dan kom ik weer in zo'n moeilijke tekst. Want ja, vers 38 is maar niet zo'n simpele tekst. er zit een hele grammaticale achtergrond achter. U kunt zeggen, ja, dat begrijp ik toch niet, of wat dan ook maar. En het zal wel, maar daar heb ik geen boodschap aan. Ik moet u dan toch zeggen hoe zo'n vers in elkaar steekt. Dat gaat als volgt. Het begint met bekeert u. En nou krijg je de functie van de komma's. Daarom ben ik tamelijk precies altijd in komma's. Want ik denk dat ze heel belangrijk zijn. Tenzij je de zinnen erg kort maakt, dan hoeft het niet meer. Maar ze zijn belangrijk. Bekeert u en dan komt er een tussenzin. En dan gaat de zin verder met tot vergeving der zonde. Bekeert u tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is het resultaat. Gij zult wedergeboren worden, maar het heet hier zo niet, en let daarop, hè. Natuurlijk, en gij zult wedergeboren worden. Maar er staat, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want dat is, het is de Pinksterdag. Dat is wat Petrus predikt u. Maar het is natuurlijk wedergeboren worden. Het is gewoon hetzelfde. Maar die maar even terzijde. Het gaat erom dat die uitspraak over die doop een tussenzin is, hè. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Want ik weet wel dat men het vers juist gebruikt om aan te geven dat het noodzakelijk is. Maar dan heb ik er nog een hele reeks van teksten waaruit blijkt dat het geen rol van enige betekenis speelt. En dit is gewoon dus een tussenzin. Bekeert u tot vergeving der zonde. Er is ook iets aan de hand met enkelvoud en meervoud in die zin en hoofdzin en in de tussenzin waaruit blijkt dat dit een tussenzin is. En daarom moet je hem dus weglaten eerst even. Namelijk, bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dat is een collectieve aanduiding aan de menigte, aan het meervoud. En daarna staat er in een tussenzin, in een enkelvoudsvorm, namelijk, en een ieder van u, dat is niet collectief, maar individueel, een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Heb u dat nog? Maar niet in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, want een doop tot vergeving der zonde is volstrekt onbijbels. En als je het hierin wil lezen, moet je dat zelf maar weten. Maar ik heb net gezegd dat dat feitelijk niet kan. En vandaar die komma's ertussen. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Ik krijg gegarandeerd discussies over of die komma achter Christus moet staan, ja of nee. Nou, die moet er dus staan. En die staat er ook. Om aan te geven dat de tussenzin daar afloopt. En daarna gaat kennelijk de hoofdzin weer door. Heb je dat? Goed. Dit soort dingen zijn vaak taalkundige kwesties. Maar goed, dat is het hier ook dus. Feitelijk. Maar het doop is niet verplicht. Het gebeurde wel, het was gebruikelijk. Dat was het in het Jodendom al, als je als heiden tot het Jodendom overging. Dat werd gemodificeerd in de dagen van Johannes de Doper. Dan deed hij het voor je, zal ik maar zeggen, als uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid. En dat is nooit veranderd geworden. In 1 Korinthe 1, aan het eind roept Paulus, nee niet aan het eind, in vers 14 bedoel ik, 1 Korinthe 1 roept Paulus aan het eind van vers 13, zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Daarna wordt hij onzeker. Heb ik er dan toch nog meer gedoopt? Hij zegt dan voorts, weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Ik weet het ook nooit, eerlijk gezegd. Er zijn maar enkelingen van ik weet dat ik ze gedoopt heb, maar van de meeste weet ik het niet. Sommigen zeggen dat, je hebt me toen en toen gedoopt en daar weet ik echt niks meer van. Maakt mij ook helemaal niks uit. Toch? Ik weet het echt niet. En het, zo hoort het ook niet. Kijk, wat Paulus hier zegt is gewoon, ja, als ik je gedoopt heb, dan ga je nog denken dat je bij mijn secte hoort. Want het waren scheuringen hier waar het over gaat. Hè? En daarna zegt hij, want God heeft mij niet gezonden om te dopen. Dat was namelijk niet het doel. Als dat noodzakelijk zou geweest zijn voor de zaligheid, dan had God hem gezonden om te dopen, uiteraard. Maar het is niet noodzakelijk voor de zaligheid. En dus dat was zijn roeping niet. Hij was gezonden om het evangelie te verkondigen. Dat is vers 17. Niettemin, hij doopte wel. Of hij liet het door anderen doen. Maakt verder ook niet uit. Zolang het gebeurt in de naam van de Heer Jezus Christus, uiteraard. Daar heeft men een formule van gemaakt. En sindsdien moet het volgens sommigen volgens de formule, terwijl er zo'n formule niet eens bestaat. De term betekent gewoon dat degene die doopt, doet dat namens de Heer Jezus. Dat wil zeggen, zoals Johannes de Doper zei, hij wilde de Heer Jezus niet dopen. Hij zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. Zo is men het. En voor ieder van ons geldt dat. Maar een ander doet dat dan namens de Heer. En dat is ook de formulering die we in de Bijbel vinden, die in verschillende vormen tot ons komt, zodat je zeker weet dat het niet een vaste formule is. Hè? Nou goed. Maar voor de rest hebben wij nogal wat schriftplaatsen. Oh wacht, ik zou misschien 8 vers 36 ook moeten noemen uit Handelingen nog steeds. Johannes, daarmee krijg ik Handelingen, ja. Handelingen hoofdstuk 8. Vers 36, dat is de geschiedenis van de kamerling uit Nigeria. Morenland. Want een Moor is een Niger, hè? Dat weet u toch, hè? Als, en er staat er in vers 36, alzo ze overweg reisden, want ze gingen niet over de lucht, hè, niet door de lucht, maar over water. Alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden, en dan staat er, eigenlijk staat er dan, en hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Want vers 37, dit is vrij zeker dat dat er helemaal niet hoort te staan. Dat iemand dat er ooit tussen gezet heeft, en dat het helemaal niet in onze Bijbels thuis hoort. Maar wat er staat, heb ik geen problemen mee, overigens hoor. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En toen zei hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja, dat zal wel. Maar anders had hij ook niet gevraagd om zich te laten dopen, mag je aannemen. Zeker niet na de uiteenzetting van Filippus. En van Filippus staat, hij verkondigde hem Jezus aan het eind van vers 35... En wat zal die verkondigd hebben? Wie Jezus is uiteraard. Hè? De vernederde, maar uiteindelijk de uitermate verhoogde aan de rechterhand Gods. Zodat die woorden van vers 37 inderdaad tamelijk overcompleet zijn. Ik heb er geen moeite mee, maar betekent wel dat het lastig wordt om daar een leer op te bouwen. Maar ook hier kun je alleen maar concluderen dat het gebruikelijk was om, als je tot geloof kwam, om je te laten dopen. En wel meteen. Daar hoefde niet nog een cursus aan vooraf te gaan, of zo, of een catechisatie, of hoe die dingen maar heten. Maar los daarvan hebben wij reeksen van schriftplaatsen die alleen maar spreken over geloof. Dat wil zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie er niet gelooft, heeft het leven niet. En de toorn Gods blijft op hem. En zo, het gaat alleen maar over geloof. Als u wil, wil ik wel een reeks schriftplaatsen zo even oplezen. Maar ik denk niet dat u daar echt om verlegen zit. Dat hoop ik eigenlijk maar, dat u er niet om verlegen zit. Want ja, dat is zo'n fundamentele Bijbelse waarheid. Het is geloof in het woord. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dat staat in de Bijbel, zegt Paulus in Romeinen 4, de laatste verse. Omdat het ook voor ons geldt. Het is voorbeeld voor ons. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid enzovoort. Daar komt geen doop bij aan te pas. De doop is niks anders dan een daad stellen tegenover God. En via een daad je keuze vastleggen. Dat wil wel eens helpen, dat heeft een psychologische functie in de praktijk. En dat het dat heeft, blijkt wel, want anders zouden niet zoveel oprecht gelovigen alsnog zoveel moeite hebben met zich te laten dopen. En ze bedenken allerlei argumenten dan, maar het is gewoon het is zo definitief, het is zo, er hangt zoveel aan. De andere kant van het verhaal is dat ik denk, maar ik heb daar geen enkele bijbeltekst voor, maar wel een argumentatie. Ik denk dat als je God wel behagelijk wil wandelen, of hoe het maar heten mag, als de Heer wat voor je te doen geeft, of een loopbaan voor je neerlegt, of iets dergelijks, dan staat dan meteen aan het begin van die loopbaan staat dan inderdaad de doop. Als je het dan niet doet, dan houdt die loopbaan ook gewoon bij dat water op. Dat denk ik echt. Ik denk dat dat een normale verplichting is. Daarna verzinnen wij uitzonderingen. Ik denk dat die er ook zijn. Ik ken ook mensen die pas heel later achterkwamen dat het de bedoeling was dat ze zich zouden laten dopen. En die zeiden toen, ja, maar dat is een beetje, dan is het net of ik nu pas een leven met de Heer begin, maar ik heb al een leven met de Heer achter me. Dus die doen het dan niet. En ja, dat moeten ze zelf weten. Zodat hun zaligheid kost, of misschien een beetje loon, dat weet ik ook niet. Maar de normale gang van zaken is deze. En kennelijk maakt het zelfs onderdeel uit van de prediking. In ieder geval, dat was het bij Johannes de Doper en bij de Heer Jezus en bij de discipelen ook, blijkbaar. En zeker in Handelingen 2, met de toespraak van Petrus. Wie leest dat meteen? Bekeer die. Oh ja, en laten dopen. Het is wel een tussenzin, maar niettemin, die tussenzin staat er dan toch maar. En daarna heb je nog de geschiedenis natuurlijk van die kamerling uit Moor. En daarna heb je ook nog de geschiedenis van, even kijken, Cornelius. Cornelius. En dan, ontschiet er me er weer een. Was dat ook niet in Filippi met die gevangenbewaarder? Of oh ja, natuurlijk ja. Die gij in uw huis, daar die heeft men nodig, want daar ontleent men de kinderdoop aan. Hè? Hij en zijn huis werden gedoopt. Dan moet je er eerst concluderen dat hij kleine kinderen had. Bij voorkeur een baby van een paar dagen oud. En daarna zeggen dat die baby dan gedoopt werd. Nou ja, dat staat er allemaal niet. En dat is ook niet de betekenis van uw huis. Dat impliceert niet dat er kinderen waren. Alleen als ze er waren, worden ze wel geïmpliceerd, om zo te zeggen. Maar andersom werkt het niet. Hè? Je kunt niet zeggen, zie daar de kinderdoop. Kinderdoop komt in de Bijbel niet voor. En meerdere keren hebben ook theologen, predikanten mij gewoon gezegd, ja, dat is er zo, het komt in de Bijbel niet voor. Dat hebben we later bedacht. En het berust op de leer van het verbond. Dat erfelijk is. En dat als de ouders deel uitmaken van het verbond, ze hebben me niet verteld welke, maar deel hebben aan het verbond, dan de kinderen ook. En er hoort het teken van de besnijdenis bij, maar dat hebben we niet meer. En in plaats daarvan is de doop gekomen. Waar staat dat? In de catechismus. Zo heeft men de kinderdoop uitgevonden. En dat moest dan zo vroeg mogelijk vanwege de hoge kindersterfte. Dus vandaar baby's meteen. Dat is historisch zo gegroeid, maar het heeft geen bijbelse grond, heeft men mij verzekerd. En dat hoeft er niet, want inderdaad heeft geen bijbel, staat niet in de Bijbel. Maar het is een historische aangelegenheid. Maar het is dus gewoon geloof. Ondanks dat er in Marcus 16 vers 16 staat, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Dat en gedoopt zal zijn dat door zich te laten dopen. Maar dat zijn de voorgaande hoofdstukken. En met name de eerste hoofdstukken uit Marcus. Door zich te laten dopen erkent men de raad Gods. Ik heb er al vaker over. We zijn in Lucas, in Marcus 16. Ik sla even om naar Lucas 7. Dat zijn een paar bladzijden maar. Nu ik er toch ben. Ik persoonlijk heb de indruk dat we daar de eenvoudigste en meest fundamentele verklaring vinden van de doop. Dat is Lucas 7. Waar wij lezen over Johannes de Doper in vers 28. En dan in vers 29. En al het volk, horende, er staat hem, en waarschijnlijk wilden de vertalers, hadden de vertalers dat woord nodig, want ze wilden ervan maken, al het volk horende naar de Heer Jezus. En dat is niet zo, en dus kan het woord hem dan ook maar weer verdwijnen gewoon, en als het er toch staat, had het met een kleine letters moeten zijn. Wat staat er bij jou? Hem in de kleine letter? Ja, kan er zijn dat gedoe met hoofd en kleine letters, dat verschilt in de loop der eeuwen in de Statenvertaling. Maar al het volk, Johannes horende, en de tollenaars, dat had ook kunnen zijn, in het bijzonder de tollenaars, of namelijk de tollenaars, dan wel inclusief de tollenaars, al het volk horende, die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden daardoor God. Dat zijn die twee dingen, namelijk zich laten dopen en God rechtvaardigen. Dat is één en hetzelfde ding. Door zich te laten dopen, rechtvaardigt men God. En rechtvaardigen, het is altijd jammer dat het altijd uitgelegd moet worden. Rechtvaardigen heeft gewoon de betekenis van vrijspreken. Rechtvaardigen, dat is een werkwoord dat vervoegd wordt door de rechter. Hij rechtvaardigt, of niet. Dat wil zeggen, het is iemand rechtvaardig verklaren. Wij kennen de uitdrukking, helaas, rechtvaardig maken. Die zal best wel voorkomen in de Statenvertaling, maar het is een misverstand. Rechtvaardig maken kan niet, dat staat er ook niet, het is één woord, rechtvaardigen, en het heeft de betekenis van rechtvaardig verklaren. Het is wat de rechter doet, en dus is het een officiële aangelegenheid. En wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Dat wil zeggen, op grond van ons geloof spreekt God ons vrij. Stemt ermee in dus. En accepteert de omstandigheden. Dat is rechtvaardigen. En als hier staat, zij rechtvaardigden God. Wel, de bedoeling was dat u en ik God zouden rechtvaardigen. Niet rechtvaardig maken, want in de eerste plaats, dat kan niet, want hij is rechtvaardig. En als het niet zo was, zouden wij het niet kunnen. Dus het maakt helemaal niks uit. Maar het betekent dat wij instemmen met het recht Gods en met het plan en met het werk Gods. En dat we dat doen door de doop, dat laat zich ook makkelijk raden, omdat de weg Gods alles van doen heeft met wedergeboorte. Dat wil zeggen, God neemt het oude weg en brengt het nieuwe tot stand. Vandaar dat de doop inderdaad uitbeelding is van dood en opstanding. Nou ja, zolang als het een doop is door onderdompeling, uiteraard. Die heb je toch ook, hè? Ik denk wel eens, men heeft er de kinderdoop van gemaakt, want dan is het niet zo heftig. Dan word je niet helemaal nat, hè? Dan kun je nog een beetje van het oude meenemen of zo. Ja, dat is symboliek. Men heeft daar bezwaar tegen. En zo'n grote hoeveelheid water en eronder, is dat niet wat overdun? Nee, dat is niet overdun, anders beeldt het niet uit wat het uit moet beelden. Namelijk dood en opstanding. En daarom moet een ander dat ook doen. Want je bent dood en iemand anders moet je tot leven wekken. Zo is dat, hè. Goed. Zij rechtvaardigden God door zich met de doop van Johannes te laten dopen. Dat is eigenlijk de zin, hoor. En daartegenover, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Zodat je ziet, God rechtvaardigen betekent de raad Gods aanvaarden. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. door zich niet door hem te laten dopen, maar er staat van hem niet gedoopt zijnde of wordende, maar in gewoon Nederlands, door zich niet te laten dopen door hem. En daarmee verwierpen ze de raad Gods. Ja, het is een statement dat men maakt, niet naar de mens, niet naar de mensen die erbij zijn. Bij Filippus en de kamerling was er niemand bij. Het is een statement naar God toe. Daar hoeft niemand bij te zijn. Het is wel gezellig. Maar ik ben er ook wel voor. Dat vind ik wel, ja. Het is een familieaangelegenheid, denk ik ook wel eens. Maar het is een statement, niet naar anderen toe, maar naar God toe. En als men graag ook naar anderen toe wil, oké, dan moet men zorgen dat het publiek bij is. Vind ik allemaal prima. De Bijbel geeft daar geen voorschriften over, niks. Dus doe maar weer. Maar het is fundamenteel een getuigenis van een goed gewegen, een reactie staat er, vertaald met antwoord helaas. Een reactie van een goed geweten tot God. En we moeten dringend pauzeren, maar die noem ik dan even, omdat het nou toch pauze is. Dan kan ik dat ook wel even noemen in de pauze, niet waar? Dus 1 Petrus, ja, geloof wel. 1 Petrus 3 vers 21. Al er staat niet eens antwoord, er staat vraag. Maar oké. Vers 21, waarvan het tegenbeeld, maar tegenbeeld is hetzelfde als beeld hoor, overigens. Antitype staat er, maar dat is heus hetzelfde als type. Anti versterkt alleen het woord. Die een beeld is, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is, niet de doop die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, hoewel het dat logischerwijze is, het is een rituele wassing, maar die een vraag, maar dat had net zo goed antwoord kunnen, ik weet het Griekse woord niet uit het hoofd, maar het had net zo goed antwoord kunnen zijn, het heeft de betekenis namelijk van reactie, een reactie, en een reactie kan komen in de vorm van een vraag. Maar je kunt zelfs antwoorden in de vorm van een vraag. Wij noemen het dan een tegenvraag. Maar dat is niet goed te vertalen. Maar het is een reactie van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. Het is overigens allemaal beeldspraak. Want hiervoor ging het om de vloed van Noach. Gered dwars door het water. Waar men eigenlijk in had moeten omkomen. Om zo te zeggen. Maar men werd er juist door gered. En dat is precies wat wedergeboorte is, de dood, maar toch opstanding uit de dood. En men laat zich dopen als uitdrukking van een goed geweten tot God. Men aanvaardt de raad Gods. En dat is het dan. Vandaar dat het behoort bij tot geloof komen, maar voor de rest, in verre, verre, de meeste gevallen staat er gewoon geloof. In wien gij, nadat gij tot geloof gekomen zijt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die, enzovoorts, hè, die beloofd was en die het onderpand is van onze toekomende erfenis, is Efeze 1, om maar eens wat te noemen. Het is alleen geloof, en daar gaat het om. En bevestigt dat, beleidt dat naar de Heer toe, het beste op deze Bijbelse manier, uiteraard. Hoewel er dan staat in vers 16, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, staat er verder in vers 16, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En daar staat niet bij. En die niet zal gedoopt zijn. Zodat u ziet dat dat inderdaad niet voorwaarde is om zalig te worden. Dat is alleen geloof en daarom, wie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Veroordeeld wil dat zeggen. Tegenovergestelde van rechtvaardigen is verdoemen. Namelijk vrijspreken tegenover veroordelen. Vervolgens staat er, en degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De tekenen die ook in onze dagen bij gelegenheid geclaimd worden. Zo van, zo hoort het toch en zo zou de Heer dat doen. Ik moet u zeggen dat aangezien deze dingen in het verleden inderdaad hebben plaatsgevonden, is er geen grond meer om te denken dat dat in onze dagen alsnog zou moeten gebeuren. Want dat staat er niet. Er staat er niet dat het kenmerkend zou zijn voor de komende 2000 jaar of iets dergelijks. Maar deze dingen zelf, die vinden we inderdaad. Hè. Het gaat verder met de Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Maar wat hiervoor staat, vers 15 tot en met vers 18, dat vinden we later geïllustreerd in de geschiedenis van Handelingen. En een heel enkele keer vinden we er nog enige sporen van in hier of daar één brief. En dan zeg ik het nog eigenlijk te uitgebreid, want terwijl ik er even over nadenk, denk ik, nou ja, eigenlijk vind je die tekenen, althans voor een deel, nog niet eens alle, alleen maar genoemd in de eerste Korinthebrief, denk ik. En Jacobus 5 vind ik een twijfelgeval. U weet wel, is er iemand ziek onder u dat u de oudste ouderlingen roepen en die moeten hem zalven met olie of zoiets. Zo staat het er niet, maar zo wordt het geïnterpreteerd. En dan zal hij genezen. Maar voor de rest alleen maar 1 Korinthe. En de aardigheid van de eerste Korinthebrief is dat waar deze dingen dan eventueel genoemd worden, wordt toch gezegd dat ze van minder belang zijn. Dat wil zeggen dat ze een tijdelijke functie hebben en dat er iets beters te melden is dan deze zogeheten gaven, namelijk de zogeheten vruchten van de geest. Ik heb iemand gekend, wiens naam ik hier niet kan noemen, die sprak ook ooit in tongen, al is het dan heel lang geleden, en die zei wel, toen ik daar eens met hem over sprak, die zei toen, nou, wat me wel is opgevallen, is dat in alle brieven vind je alleen nog spreken in tongen vermeld, alleen maar in 1 Korinthe. En de apostel is het daar zeker niet positief over. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, het zijn tekenen die een rol spelen, logischerwijze, want dat vind ik echt logisch, zijn tekenen die een rol spelen bij de, laten we zeggen, in de eerste generatie van het christendom, zo noem ik dat gemakshalve altijd maar, ten teken, want het zijn tekenen, en u wordt geacht te begrijpen, tekenen zijn niet noodzakelijk wonderen. Ik bedoel, de doop is ook een teken, maar het is niet een wonder. En het avondmaal is een teken en het is ook niet een wonder. Er wordt gesproken over tekenen en inderdaad, sommige daarvan zijn inderdaad wonderen. Ze onttrekken zich aan de wat wij beschouwen als natuurwetten, wat het ook zijn mogen. Maar opdat iemand zou zeggen, niemand kan deze tekenen doen zoals dat met hem niet is. Met dank aan Nicodemus voor deze uitdrukking. Per slot, wat ze moesten prediken was een opgestane Christus die weigerde zichzelf den volke te vertonen. Vandaar dat wij lazen, ik meen vorige keer ook, dat er staat dat hij weliswaar verschenen is, maar niet aan het volk, maar aan degenen die met hem geweest waren en die zijn zijn getuigen bij het volk. Dat mag toch wel gepaard gaan met enige vorm van bewijsvoering. Nou zijn tekenen weliswaar geen bewijsvoering, in zichzelf niet, niet een kausaal bewijs, maar in ieder geval voor de Joden zou dat afdoende moeten zijn, want diezelfde eerste Korinthebrief zegt in hoofdstuk 1, de Joden begeren tekenen. Nou ja, die kregen ze dan. En die vroegen dat ook, hè? Welk teken doet gij dan, enzovoorts. Nou, die hebben ze gekregen en niet alleen de Joden hebben die tekenen gekregen. Dat wil zeggen, die tekenen werden gedaan door degene die het evangelie predikten, als een getuigenis van God aangaande deze predikers, uiteraard. Hè. Je vindt dat prachtig geformuleerd, vind ik, in Hebreeën hoofdstuk 2, want daar staat, om de draad op te nemen in vers 3 van Hebreeën 2, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dat is de grote zaligheid met betrekking tot de gemeente en dus met betrekking tot hemelsburgerschap en aanstelling tot eerstgeborenen enzovoorts. De specifiek gemeentelijke waarheid. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Een zaligheid namelijk, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer, door de Heer zelf. Hij heeft het verkondigd in elk geval. Aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben, dan wel die geloofd hebben, dan wel die hem gehoord hebben, er staat het hem weer tussen. Dat mag, want het gaat natuurlijk over de discipelen die apostelen werden. De Heer is begonnen met deze prediking, wel degelijk van gemeentelijke waarheid overigens. Maar daarna is het bevestigd geworden door degene die hem gehoord hebben. God bovendien, en soms denk ik dat je bovendien maar als twee woorden moet schrijven. Dan is het waarschijnlijk duidelijker. Ja, het mag aan elkaar, maar je leest er zo gauw overheen. Hè? God bovendien, daar overheen, daarboven, op een hoger niveau betekent dat. Bovendien, medegetuigende, God, mede, zij waren dus getuigen, maar God medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Dit is niet het normale woord voor bedeling trouwens, maar ik laat het maar even wat het was, hè. Het gaat erom dat inderdaad tekenen, wonderen, menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes beschouwd worden als een getuigen van God zelf, door God zelf, die in die tekenen demonstreert wel degelijk te beschikken over opstandingskracht, de kracht van eeuwig leven namelijk. Krachten die sterker zijn dan de vergankelijkheid van deze oude schepping, om zo te zeggen. Want hoe je dat ook bekijkt, die wonderen zijn op een of andere wijze altijd een uitbeelding van opstanding. Het is het vaak gewoonlijk niet letterlijk, soms wel trouwens, want er werd er ook in de dagen, in de geschiedenis van handelingen, is er bij gelegenheid sprake van mensen die opstaan uit de dood, weliswaar terug in deze oude wereld, maar niettemin, het zijn uitbeeldingen van opstanding. Want kijk, dat iemand blind is en weer licht in zijn ogen krijgt, licht is een beeld van leven, dus hoe dan ook, het is een beeld van duisternis, de dood die overwonnen wordt, en het licht, namelijk het leven dat alsnog tot stand gebracht wordt, enzovoorts. Al die wonderen beelden dat op een of andere wijze uit. Waar dan nog bij komt, dat, maar dat kan ik nou natuurlijk helemaal niet meer aanhalen, waar nog bij komt dat die wonderen of tekenen op niet alleen maar uitbeeldingen zijn van de opstandingskracht, om zo te zeggen, van Christus, maar de omstandigheden van die tekenen, voor zover vermeld, maken die tekenen tot uitbeeldingen van in het algemeen het tegenwoordige werk Gods. En in het bijzonder dus ook van hoe de zaligheid van de Joden wordt weggenomen en in plaats daarvan terechtkomt bij de 10 stammen van Israël. Want degene aan wie die tekenen gebeuren, ik bedoel met name die van gezondmakingen, ja, die lui die genezen worden, zijn stuk voor stuk een uitbeelding van het 10 stammenrijk van Israël, dat levend gemaakt wordt, of waar leven komt, of dat genezen wordt, terwijl het in de ballingschap is, enzovoorts. De betekenis van al die tekenen. Met andere woorden, die tekenen zijn tekeningen, en tamelijk uitgebreid, van wat de Heer in onze dagen doet. Dat het ook leerstellig uiteengezet wordt, dat is ongetwijfeld ook zo. Maar daarna moet ik zeggen dat wij in de Bijbel waarschijnlijk alleen maar een uittreksel daarvan hebben. Hè? Dat Nou ja, in ieder geval zou je kunnen begrijpen dat voor zover wij redenvoeringen in de Bijbel hebben van bijvoorbeeld de Heer Jezus zelf en later van de apostelen, dat het altijd alleen maar een korte samenvatting is van wat er gebeurde. In werkelijkheid zullen die toespraken heus wel langer dan 5 minuten geduurd hebben. En welke je ook tegenkomt, je leest hem altijd binnen 5 minuten door, zelfs de bergreden. Moet je goed kunnen lezen, maar vooruit. Dat zal heus heel wat langer geduurd hebben. Het zijn altijd samenvattingen. En wat die brieven betreft, daar sijpelt maar weinig door. Van het totaal van wat de apostel, dan wel de apostelen, leerden. Maar voldoende om licht te werpen op de oudtestamentische profetieën. En dus om schrift met elkaar te vergelijken. En dat is het dan. En dus er zullen heel veel dingen gepredikt zijn geworden die wij in het Nieuwe Testament echt niet systematisch uiteengezet vinden, maar die aan de andere kant wel degelijk geïllustreerd worden in de zogeheten tekenen en wonderen. Johannes overigens, aan het eind van het Johannesevangelie, zegt: de Heer heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar deze zijn beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Kortom, die tekenen hebben als eerste doel om die kracht Gods te herkennen en te erkennen en daarmee te komen tot erkenning van degene over wie de prediking altijd gaat. Hij verkondigde hem, lazen wij over Filippus, hij verkondigde hem Jezus. En dus niemand kan die tekenen doen zo God met hem niet is. En hier in Hebreeën staat gewoon God medegetuigende door tekenen en wonderen menigerlei krachten. Ja, dat hoeft hij niet tot Sint-Jutemus te doen, of wanneer het maar was. Als dat één keer gedemonstreerd is, dan is dat gedemonstreerd en het hoeft niet herhaald te worden. Ik heb daar niet het minste problemen mee. Ik zou ook niet weten waarom wij aanspraak zouden moeten maken of kunnen maken op dit soort tekenen. Nog om ze te doen, nog om er het voorwerp van te zijn. Ik zou het echt niet weten. Ja, het is wel lekker als je zwaar ziek bent en dan toch weer gezond wordt, denk ik. Al heb ik er ook wel eens gesproken die het als een teleurstelling beschouwden dat ze weer beter werden. Dus of het nou zo'n zegen is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zijn betrekkelijke dingen. En ze worden wat heftiger als je er zelf persoonlijk mee te maken krijgt. Daar ben ik me heus goed bewust. Maar het neemt niet weg dat als je ze objectief beziet, dan, ja, wat voor zin hebben die dingen eigenlijk? Behalve dan dat ze een demonstratie zijn van de kracht van God. En daar gaat het maar om. Afgezien daarvan heb ik altijd zo mijn twijfels bij het merkwaardige verschijnsel dat degene die tekenen en wonderen claimen over het algemeen toch een zeer beperkte belangstelling hebben voor de Bijbel. En dan druk ik het nog zeer positief uit, hoor. Want ik had moeten zeggen, over het algemeen hebben ze er absoluut niet het minste belang bij. Ze beschouwen zichzelf als apostelen en dus als profeten en ze hebben geen Bijbel nodig. Dat ben ik serieus. In de praktijk. Ik zal niemand veroordelen op zich, maar ik geef het dan maar ter overweging mede. Ik heb het liever andersom. Dat men zich houdt aan wat de Bijbel leert, en dan maar geen tekenen en wonderen, maar dan vasthoudend aan wat God geopenbaard heeft. Niet aan ons, toen op het moment dat wij in geestvervoering waren, maar gewoon zwart op wit in gedrukte lettertjes die de eeuwen doorstaan hebben. Dat lijkt mij toch iets degelijkers te zijn. Afgezien daarvan, de Bijbelse profeten baseerden zich gewoonlijk ook op het geschreven woord. Waarom ook niet? De Heer zelf verwees via zijn profeten naar wat andere profeten al geprofeteerd hadden. En naar wat de Heer in het verleden gedaan had en ook inderdaad is vastgelegd in de schrift enzovoorts. Allemaal veel degelijker. Hoe dat ook zij, ik ga terug naar Marcus 16... Zij wierpen duivelen uit bij gelegenheid. De apostelen deden dat, Paulus deed dat. Ik ga het niet opzoeken, daar heb ik geen tijd meer voor nu. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Nieuwe talen betekent dat. Ik denk dat het niet gaat om talen die daarvoor niet bestonden, maar om talen die de sprekers daarvoor niet kenden. talen die voor hen nieuw waren. Want voor zover wij er iets van kunnen volgen in Handelingen, dan wel in 1 Korinthe, gaat het om talen die bestonden en die als zodanig en in zichzelf niet nieuw waren. Kijk maar hoe het ging in Handelingen 2. Daar worden, ik geloof wel 10 categorieën, 10 groepen van mensen genoemd. Die horen de discipelen spreken in hun eigen talen. Waren bestaande talen. En in 1 Korinthe wordt het overdreven door de apostel. Die zegt, al waren het waren dat ik de talen der engelen sprak. Maar daar moet je niet het concluderen dat dus de spreken in tongen is spreken in een of meerdere talen der engelen. Maar Paulus overdrijft. Hij zegt, zelfs als het talen van engelen zouden zijn, dan nog was ik een klinkend symbaal als ik niet de liefde had, namelijk de vrucht van de geest. Maar ze deden dat in tongen spreken. En zij deden dat, wel in dit geval staat er gewoon bij in 1 Korinthe 14 staat er gewoon bij dat dat een teken is en ook wat het teken betekent. Het is namelijk ontleend aan Jesaja 28, waar de Heer zei, ik zal door lieden van belachelijke lippen een andere taal tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En het spreken in tongen was niet de vervulling daarvan, maar was de uitbeelding daarvan. Want het is de uitbeelding van hoe in onze dagen in een andere taal het evangelie verspreid is geworden over de wereld, namelijk in het Grieks. Vandaar dat wij het Nieuwe Testament hebben, niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Ook niet vertaald uit het Hebreeuws naar het Grieks, zoals men ons soms wil wijsmaken, maar gewoon geschreven in het Grieks, in overeenstemming met wat Jesaja daar feitelijk van zei. Ja. Kortom, het spreken in tongen was een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. En eigenlijk, nog een hele fase verder, is er een uitbeelding van hoe het woord van God in het algemeen niet meer is toevertrouwd aan het Joodse volk om het te bedienen en dus te prediken de wereld over. Maar hoe het is toevertrouwd aan een heidens volk om het te prediken, met name aan de Joden. En dat is Jesaja 28. Het spreken in tongen is daar een teken van. Een teken dat hen dus zou moeten brengen bij wat de profeten in het Oude Testament hadden gesproken. Afgezien nog van al deze dingen, in 1 Korinthe 13 wordt eigenlijk gewoon geleerd dat al deze zogenaamde wondergaven, want zo worden ze dan bij gelegenheid genoemd, van tijdelijke aard waren en zouden voorbij gaan. Niet pas in de wederkomst van Christus, ook niet pas in de hemel, maar gewoon na een generatie. En dat verklaart ook waarom je die dingen in al die andere brieven niet tegenkomt. Het is al aan het verdwijnen. Het hoort alleen bij die eerste generatie. Slangen zullen zij opnemen. Wij kennen trouwens daarvan maar één voorval. Zal er best wel bij staan. Of staat het er niet bij? Handelingen 28, ja, ik geloof dat het klopt. Slangen zullen zij opnemen. Ik vind het wel aardig, het zal wel vaker gebeurd zijn. Maar het wordt maar één keer vermeld in de Bijbel. Bij nader inzien, ik ken heel wat van die verhalen uit de oudste christelijke traditie. Want je kan het zo gek niet bedenken. Of er was wel weer ergens een apostel die een of andere monster een kopje kleiner maakte of versloeg of wat dan ook. Ja, echt waar. En in het bijzonder vinden we dat vermeld van de apostel Paulus. Al blijft het dan binnen enige beperking, het was een adder. In ieder geval een erg giftige slang en die bleef aan zijn hand hangen. En iedereen dacht, nou valt Paulus zo dood neer, maar hij schudde het beest af in het vuur en hem overkwam verder niks ernstigs. Maar je zou de geschiedenis moeten lezen in Handelingen. Ik vind hem prachtig, omdat het een compleet geïsoleerd verhaal is. Paulus komt, zijns ondanks, via een schipbreuk, komt hij op een eiland. En wie komt hij daar tegen? Vrijdag. Dat is een ander verhaal. Wie komt hij daar tegen? Hij komt op een eiland en dat blijkt Malta te zijn. Hè? Hij komt op een eiland en hij wordt daar wel warm ontvangen. Ze wisten niet welk eiland het was, ze hadden er ook niet naartoe gestuurd, maar ze kwamen daar nou eenmaal terecht. En ze werden warm welkom geheten, warm welkom, door de overste van het eiland enzovoorts. En die had trouwens nog een vader ook. En die was bloedvloeiend. Het was een man. Maar wat het was, weet ik niet. Hoe het in het Latijn heet, weet ik ook niet. Ik heb geen idee wat voor kwaal het was. Ik wou het liever ook maar zo houden. Maar de man werd genezen. Dat is weer wat anders dan de bloedvloeiende vrouw. Maar wat het uitbeeldt, ja, dat is makkelijk genoeg. Dat eiland is een beeld van de Britse eilanden, waar de zaligheid naartoe zou gaan en zou aanvaard worden door het hoofd van het eiland. En van daaruit zou het evangelie de hele wereld overgebracht worden. En lees het nou nog maar eens na in Handelingen 28. Dan vind je een miniatuur daarvan. En in het voorbijgaan wordt die slang, die oude slang zal ik maar zeggen, die wordt een kopje kleiner gemaakt, bij wijze van spreken. Maar dat betekent inderdaad dat de macht van de duivel in die Britse eilanden in ieder geval definitief verbroken wordt en plaats moet maken voor het evangelie en historisch dan voor het christendom. Ik bedoel, dat is waar het over gaat. En dat dus elders, bijvoorbeeld in Tarascon in Zuid... Oh, we gaan volgend jaar naar Frankrijk. Was de bedoeling met een reis. Dus je kunt ze nu al opgeven, intekenen. Maar vooruit. Maar dat dus in Tarascon, Martha van Maria, weet u, die Martha, daar zo'n monster verslaat, dat wordt elk jaar nog herdacht daar. Hè? En of dat echt gebeurd is, letterlijk, ik sluit het niet uit. Waarom niet? Maar belangrijker vind ik wat het uitbeeldt, en dat is in ieder geval echt gebeurd. Het evangelie is daar geplant geworden. Zoals de staf van Jozef en Arimathea. Het is daar geplant geworden en het heeft de macht van de tegenstander gebroken enzovoorts. Dus ik geloof daar inderdaad in. Dat is gebeurd, maar daarna hoeven die tekens toch niet herhaald te worden. En dat gebeurt dus ook niet. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Ik moet u bijzeggen, dat zal vast wel ooit gebeurd zijn. Maar de andere kant van het verhaal is dat veel van die lui die dan toch deze tekenen deden bij gelegenheid, zelf de marteldood zijn gestorven. Niettemin alsnog. Waarmee je maar ziet dat het praktische nut van die dingen als zodanig nihil is eigenlijk. Het enige nut was dat het een betekenis had. En daarom heette het ook tekenen. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Dat is wat het meest voorkomt. Het is ook een meest neutrale term eigenlijk. Gaven der gezondmakingen. Maar u zou zich toch moeten afvragen, wat is het nut daarvan? En dat bezien vanuit Gods standpunt. Wat voor nut zit eraan dat mensen genezen worden? Als ze daarna toch sterven. Ik bedoel, van Gods standpunt af bezien. Hè? Je moet niet jezelf centraal stellen in het verhaal. Dat is niet eerlijk. Dan krijg je subjectieve argumenten. Hè? Maar objectief bezien. En daarnaast zouden we dan ook nog moeten vaststellen dat heel wat luid die heel nuttig hadden kunnen zijn naar onze maatstaven voor het werk des Heren, niettemin toch soms dikwijls vroegtijdig aan de een of andere ziekte zijn overleden. Ik heb een evangelist gekend in Nederland trouwens, wiens naam we niet zullen noemen omdat het Jan van Gijs was. Op een gegeven moment predikte hij ook gezondmakingen enzovoorts. Daarna kreeg hij zelf kanker. Kreeg hij dus allerlei broeders bij hem op bezoek om de handen op te leggen en om genezen te verklaren. Maar ging gewoon dood. En dat was het dan. En als ik nou een buitenstaander zou zijn geweest, dan had ik gedacht, nou dan klopt het met die God van die Jan van Gijs dus ook niet. Toch? Daar kom je niet door tot geloof, zal ik maar zeggen. Integendeel. En ik zal u de rest van het verhaal besparen, want er zit nog een heleboel aan vast. Maar ik vind het allemaal erg naïef en aards en egocentrisch bovendien gedacht. Maar waar het over gaat, is dat het tekenen zijn van Gods wegen. De wonderdoener krijgt meteen de aandacht. Hij heeft nog wat te zeggen ook. En zo handelden de oud-testamentische profeten dikwijls ook, hè. Ze voerden eerst een show op, want niet altijd waren het wonderen, maar wel tekenen die gezien moesten worden. Ze voerden een show op en als er dan iemand zou vragen, wat betekent dit? Dat is al een intelligente vraag trouwens. Wat betekent dit? Dan zou de profeet moeten zeggen, al zo zegt de Heere, en dan komt het hele verhaal. Zo vind je dat in het Oude Testament. En het Nieuwe dus ook. Maar die dingen zijn in de praktijk gewoon verdwenen. En daar gaat het maar om. En aan de andere kant, ze zijn vervuld geworden. Dus daar mankeert het niet aan. De vraag is alleen eventueel of die dat in onze dagen ook zou doen. En dat heeft men zelfs uitgevonden. Nou, in het algemeen niet, maar omdat wij in de eindtijd leven, doet hij het nu weer wel. En dat ruik je meteen, dat die redenering niet klopt. Hè. Er zijn er trouwens ook die denken dat die tekenen behoren bij de prediking van het koninkrijk. En dat zolang het koninkrijk gepredikt werd, deze tekenen gedaan werden. En zodra dat afgelopen was, omdat via Paulus een andere bediening kwam, toen hielden ook die tekenen op. Dan moet ik u zeggen dat verhaal ook niet klopt. Want het koninkrijk is altijd gepredikt geworden. En ook Paulus predikte dat tot zijn laatste dagen, althans in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Maar het hangt er maar vanaf wat je daar allemaal onder verstaan wilt. Het is allemaal zulke vage taal. Het zijn volgens het Oude Testament, het zijn messiaanse tekenen. Het zijn tekenen die de Messias zouden identificeren als de Messias. Hoe weten we dat hij de Messias is? Omdat hij die tekenen doet. Maar de tekenen zijn tekenen van wat hij voorts zou doen, met name in onze tegenwoordige dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. En daarom denk ik niet dat dit tekenen zijn die gepaard zouden gaan met de prediking van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Ik zeg niet dat die tekenen dan niet gebeuren. Ik zeg alleen dat die tekenen juist horen bij de eerste komst van Christus, omdat de betekenis van die tekenen handelt over onze tegenwoordige tijd. Hoe de zaligheid van de Joden werd weggenomen en gegeven werd aan een ander volk dat blind geboren was en kreupel van moederschoot aan. En bovendien stom, omdat de Hosea dat zegt dat het stom zou zijn. Maar het zou weer gaan spreken, het zou weer gaan wandelen, het zou tot leven komen, het zou door de Heer gebruikt worden. Dat is wat die tekenen uitbeelden. En voor zover het in de macht van de duivel was, zou de macht van de duivel gebroken worden. Dat is het verhaal van die slang dan. Enzovoorts. Dus dat die tekenen weer zouden zijn in verband met de wederkomst van Christus. Nee, denk het niet, dan worden het tot anachronismen. Dat niettemin, met name die twee getuigen zulke tekenen doen. Maar welke tekenen dan? Wat er staat is dat ze water in bloed veranderen en de hemel zullen sluiten dat het niet regent. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Over genezingen lees ik in dat verband echt helemaal niks hoor. Dus ik weet niet waar het misverstand eigenlijk vandaan komt. Ik ben bang dat het een ultradispensationalistische achtergrond heeft. Of dat er op zijn minst die tendens in zit. Komt later weer terug, die tekenen. Maar ik geloof er niks van. Het is gewoon de prediking van het Werk des Heren. En als ze tekenen willen zien, het teken wat de wereld zal zien is een levende Christus. Hen zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Dames en heren, daar ben ik weer. De wederkomst van Christus in heerlijkheid met zijn vele tienduizenden maal tienduizenden. En wat het maar was met heel zijn gemeente die gedemonstreerd zal worden. Dat lijkt me teken genoeg. En voor de rest vind ik ze niet in de Bijbel. En daar gaat het om, hè. En er reden om ze te claimen voor vandaag? Nee, ook niet. iemand zei, ja, maar het is toch de krachtgas die werkt en dan krijg je dit dus. Dan moet ik u zeggen, nee, want in de oud-testamentische tijd was dat ook niet zo. Ik wijs er altijd op dat wonderen uitzonderlijk waren in heel de oud-testamentische geschiedenis. Alleen bij heel bijzondere gelegenheden, met een paar uitzonderingen. De ene uitzondering is de generatie van Mozes en Jozua. Zijn strikt genomen twee generaties dan. Mozes en zijn opvolger in die dagen gebeurde tamelijk regelmatig en bijna als vanzelfsprekend gebeurde de wonderen. Maar ook dat worden tekenen genoemd. En daarna hield het op. Incidenteel bij de richteren en incidenteel bij Samuel en zo. Maar het is incidenteel en bij sommige profeten een enkeling. Dat is een uitzondering en zo hoort het ook. Maar bij Mozes en Jozua was het min of meer een regel, als je het zo mag zeggen. En daarna was het ook het geval bij de twee generaties van Elia en Elisa. Alleen bij hen, dus dan was het nog tamelijk uitzonderlijk. Maar die twee, die deden dat, hè? Die deden tekenen. En daarna pas weer bij de Heer Jezus en de daaropvolgende generatie, als je het zo mag noemen, namelijk de apostelen. Hoewel het eigenlijk dezelfde generatie is, maar niettemin de apostelen moeten beschouwd worden als opvolgers op een of andere wijze van de Heer Jezus. Dus zo normaal was het niet dat de Heer wonderen verrichtte. En daarna zeg ik, ik ben ervan overtuigd dat ook in onze bedeling hier en daar wonderen gebeuren en gebeuren, maar niet in de vorm van tekenen. In de zin van dat ze een betekenis hebben, dat ze ergens een uitbeelding van zijn of zo. Integendeel, als God wonderen doet, doet hij ze in het verborgene, want al wat hij doet, doet hij in het verborgene. En ze hebben dus geen functie in de prediking als zodanig. Goed. Daarna nog één opmerking. Of iets een wonder is of niet, valt door ons niet te definiëren. Want het enige wat wij ervan kunnen zeggen, is dat taalkundig gezien het begrip wonder betekent dat men het niet begrijpt, dat men zich erover verbaast, dat men er geen zinnige verklaring voor heeft. Maar dat kan ook een kwestie zijn van domheid onzerzijds. Hoe dommer wij zijn, hoe meer wonderen er in de wereld zijn. En meer is daar niet over te zeggen. Het is niet een goed gedefinieerd begrip. Een wonder is eigenlijk alleen een wonder als men er zich over verwondert. En dat betekent eigenlijk dat men zich afvraagt wat de betekenis, de zin, de strekking van is. Het Engelse woord, to wonder. Dat betekent, men stelt de vraag over, wat is het? En daar komt het begrip teken dan vanzelf naar boven. Hè? Het heeft een betekenis namelijk. Maar goed, dat was het dan. Daarna weer samenvattend. De Heere dan, dat is samenvattend. De Heere dan zelf, want het ging nu over degene die geloofden en uit zouden gaan. Maar wat de Heer zelf betreft, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. Soms denk ik dat hij even bij Lucas gekeken heeft. Marcus. Want dit is wat Lucas zegt in Handelingen 1. Hè? De Heer is aan hen verschenen, heeft met hen gesproken 40 dagen lang. Sprekend over het Koninkrijk Gods. En daarna voer hij ten hemel. En zo staat het hier ook. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, kennelijk is het van belang dat te beseffen, de Heer heeft de discipelen geïnstrueerd. En kennelijk op hoofdlijnen. Want anders, meer kun je in die korte tijd overigens niet doen. Meer was waarschijnlijk ook niet nodig. Als je één keer leert je de Bijbel te lezen, de schriften te lezen en te interpreteren, dan is dat voldoende, kennelijk. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat gaat uiteraard over hemelvaartdag, hoewel gezegd moet worden dat de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods, officieel sinds de dag van zijn opstanding, daar hebben wij het over gehad. Maar het laatste teken dat de Heer deed, was dit. En alleen voor zijn discipelen uiteraard. Hè? En hij verdween naar de hemel. Ook daarvan zijn dus getuigen, om zo te zeggen. Ze hebben hem ten hemel zien heen varen en zij kunnen getuigen van zijn hemelvaart. Niet van die op eerste paasdag, maar wel op die van hemelvaartsdag. En dat is dan ook voldoende. En is gezeten aan de rechterhand Gods, hetgeen de uitdrukking is die ontleend is natuurlijk aan Psalm 110. Maar dat weet u langzamerhand. Hè? Dat is een uitdrukking die in bijna alle nieuwtestamentische Bijbelboeken voorkomt. Gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd enzovoort. Op grond van Psalm 110 vers 1, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Hetgeen dus beschouwd wordt op zijn minst als een profetie over de hemelvaart van Christus, maar eigenlijk van zijn uiterste verhoging en van dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft en zo verder. En wat hen betreft, zij uitgegaan zijnde predikten overal, dat had ook alom kunnen zijn, net als in Handelingen 17, aan alle mensen alom. Zij predikten overal. En de Heere wrocht mede, in Hebreeën 2 waren we zojuist en we lazen, de Heer zelf bovendien medegetuigende. Hier staat het niet zo specifiek, hier staat hij werkte mede en bevestigde het woord. Kijk, hier staat het dus alsnog, hè. Hij bevestigde het woord, hij autoriseerde het woord als het ware door tekenen die daarop volgden. En dat is precies wat ik u daar straks vertelde over de tekenen en de functie die ze hebben. Ze hebben als functie in de praktijk om de woorden van degene die deze tekenen deden, om die te onderschrijven. Van Gods wegen werden ze geautoriseerd, heet zoiets. Onder het motto, niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Nicodemus had dat begrepen en wij zouden die dingen ook moeten begrijpen. Kortom, zij gingen uit, maar de Heer werkte mede. Waarom ook niet? De Heer zelf is hun hoofd. Zij vormen de gemeente, de Heer is het hoofd van die gemeente. En dus alles wat zij doen, doen zij in de kracht van Christus. Maar ook dat heb ik u daar straks geprobeerd wijs te maken, mede aan de hand van het voorbeeld van een hoge priester. Gelovigen zijn priesters, maar eigenlijk wat ze ook doen, valt onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Die doet het dus. En zo wordt het hier ook gezegd. De Heere werkte mede en bevestigde het woord. De Heere was niet degene die de mensen dan in hun hart gaf om tot bekering te komen of iets dergelijks. De Heer was degene die zorgde dat de discipelen de woorden spraken die zij spreken moesten. Zoals hij zei tot zijn discipelen, maar je zult overgeleverd worden, je zult verantwoording moeten afleggen, allerlei rechtbanken en wat het maar was. Maar maak je niet bezorgd over wat je spreken zult, want ik zal u de woorden in uw mond geven. Dat is wat de Heer doet. En dus is het de Heer die het doet. En zo staat het hier dan ook. Hè. Zij gingen uit en predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. En dat is de samenvatting van de volgende generatie. Eigenlijk binnen Bijbels verband is het gewoon de doorverwijzing naar het boek Handelingen. Waarvan ik dan toch moet zeggen dat het boek Handelingen in werkelijkheid natuurlijk ook maar summier is. Omdat het ons weliswaar eerst een inventarisatie geeft van 12 apostelen, die ook nadrukkelijk worden nageteld overigens, zodat het er netjes weer 12 zijn en zo, en daarna horen we er nooit meer wat van. Johannes nog even, en die verdwijnt met stille trom. Jacobus één keer, maar dat is alleen om te vertellen dat hij onthoofd werd. En de rest is Petrus, maar die verdwijnt van het toneel zodra hij Paulus een hand gegeven heeft. Daar komt het ongeveer op neer, want daarna horen we van Petrus ook niks meer. Behalve dan dat zowel Johannes als Petrus nog een enkele brief hebben geschreven, nou 2 of 3 of wat het maar was. Maar ze verdwijnen van het toneel. De brief van Jacobus is een brief van een andere Jacobus, dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. Maar Handelingen meldt alleen eigenlijk Petrus die nog het een en ander doet. Het evangelie namelijk naar de heidenen brengt, want dat is wat hij doet. En daarna neemt onder de heidenen Paulus het zaakje over en het verslag over Petrus en over Paulus is in beide gevallen lang niet compleet, alleen maar summier. En van alle andere apostelen weten we niks. Althans, het wordt in de Bijbel niet vermeld. Dat hoeft ook niet, omdat voor zover het historisch van belang is, neemt de ongewijde geschiedenis dat over, al hebben we het dan kerkgeschiedenis genoemd. En in de praktijk interesseert het toch niemand, dus ja, laat me zitten. Maar het is een feit dat inderdaad het evangelie gepredikt is onder alle volkeren en inderdaad zo hier en daar vrucht heeft gedragen, anders waren wij hier ook niet vanavond. Dus het heeft zo zonder meer wel gewerkt. Maar daarna houdt de Bijbelse geschiedenis dus ook inderdaad op, volkomen in overeenstemming met dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen om ten andere malen pas in de toekomst te verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat was Hebreeën 9, meen ik, de laatste verse. En verder wordt er het zwijgen toe gedaan. Niettemin, het verhaal eindigt met de Heer zelf werkt mede en demonstreert dat door tekenen en wonderen. Maar ook nadat die tekenen en wonderen verdwijnen, gaat het werk gewoon door en wordt het evangelie gepredikt tot vandaag en zorgt de Heer dat dat evangelie verspreid wordt, in ieder geval terechtkomt daar waar men de waarheid zoekt. En dat is de meest fundamentele uitspraak in het geheel. Waar men zoekt, zal men vinden. Daar zal de Heer zich bekendmaken. Maar waar de Heer gevonden wordt, is sprake van uitbreiding van de gemeente en horen wij er dus van. En heeft het van doen met gemeentelijke waarheid en de gang van zaken binnen de gemeente. Amen. Dat is het laatste woord. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven, die zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door onze Heer zelf. En daarna bevestigd is geworden door de apostelen en door u zelf, door de tekenen en wonderen die u gedaan hebt ter begeleiding van deze prediking. Wij danken u daarom dat we mogen stilstaan bij dit historische feit dat u de dood hebt overwonnen en een begin gemaakt hebt aan een nieuwe schepping, aan dat koninkrijk dat u bouwen zou. En in het bijzonder aan het nieuwe verbond waaronder wij als uw kinderen reeds nu mogen leven. Wij danken u dat we mogen leven uit uw kracht en uit uw genade. En hoewel u zich niet zichtbaar manifesteert, mogen wij weten dat u uw kracht werkt in ons. En in het bijzonder in en door onze zwakheid. Wij danken u daarom dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat u dat vertrouwen waard bent en dat bewezen hebt in het verleden. Maar ook in onze dagen mogen wij leven uit die beloften, die betere beloftenissen van dat nieuwe verbond waaronder u ons gesteld hebt. Opdat niet onze werk en onze kracht, maar opdat uw kracht volbracht zou worden en onze levens vrucht zouden dragen voor u. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, Vader, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.